Wat leuk dat je luistert naar seizoen 2 van de gezonde podcast Ouder en Kind, het gesprek over gevoel. In dit seizoen hoor je interviewer Martine Grol die aanschuift aan de keukentafel van gezinnen. Samen met ouders en hun basisschoolgaande kinderen voert zij openhartige gesprekken over prestatiedrang, sociale druk en echtscheiding. Daarnaast laat ze opvoedcoach Valerie Ritchie aan het woord over hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Je luistert naar aflevering 2, prestatiedrang en sociale druk. Mirjam woont met haar dochter Milou van 10, zoon en man in een dorp. Aan tafel vertelt ze samen met Milou over het gebruik van een mobiele telefoon, de invloed van social media en de prestatiedrang die je als kind kunt ervaren. Deskundige Valerie Ritchie reflecteert op dit gesprek en geeft waardevolle tips.
Ik zit hier aan tafel met
Mirjam
en Milou.
En hoe oud zijn jullie?
Ik ben 43.
En ik ben 10 en bijna 11.
Tegenwoordig ervaren zowel kinderen als ouders steeds vaker druk vanuit werk, het sociaal leven, school of sport. En als ouder moet je alle ballen hoog houden. Als kind wil je er graag bij horen. En je wilt het bijvoorbeeld goed doen op school. Als je dan in je vrije tijd ook nog naar verjaardagen of sportwedstrijden moet, kan het je soms allemaal te veel worden. Is dat herkenbaar, Mirjam?
Dat is zeker herkenbaar in deze tijd, absoluut. Het is een druk leven. De wereld vraagt veel van je en ook het werk. En inderdaad de opvoeding van twee kinderen.
En kan je een voorbeeld geven van die ballen hoog houden?
Nou ja, sowieso heb ik een hele drukke baan. Beide kinderen op school. Milou vraagt wat extra aandacht door de vorm van ADHD die ze heeft. Dus die wil je goed begeleiden. En ook de jongste, 6 jaar inmiddels, is een druk mannetje. Dus ja.
En herken jij dat ook, Milou? Dat er best wel wat druk is vanuit school of sport of met omgaan met vriendjes, vriendinnetjes?
Ja, dat herken ik zeker.
En word je soms alles een beetje te veel?
Ja, soms wel.
En hoe merk je dat dan?
Van dat ik veel meer moet doen, dan moet ik eerst moet ik leren, dan moet ik me klaar gaan maken.
En hoe zou je dat graag anders willen?
Ik denk iets minder me bezighouden met afspraakjes met vriendinnetjes maken.
En hoe zou je dat dan doen, denk je? Hoe zou je dat? Zou je dan iets zeggen tegen die vriendinnetjes? Zou je misschien wat vaker nee kunnen zeggen? Zou dat kunnen?
Dat zou zeker kunnen. Dat zeg ik ook wel duidelijk. Van als ik geen zin heb of ik kan niet. Of ik moet naar de BSO. Dan zeg ik ook gewoon nee, ik kan niet. Misschien een andere keer.
Mirjam, vind jij als ouder de prestaties van je kind belangrijk?
De prestaties aan zich niet. Wat ik juist belangrijk vind is dat ze laten zien dat ze, als er gevraagd wordt vanuit school om iets te leren, als ze een toets hebben, dat daar wel de aandacht op gelegd wordt. En weet je, als er dan een onvoldoende wordt gehaald, ja, weet je, als ik zeker weet dat ze gewoon de beste voor heeft gedaan, ja, dan is het een onvoldoende. En dan is het de volgende keer gewoon weer opnieuw en hopelijk beter. Kijk, is het zo dat we alleen maar strijd hebben en er wordt totaal geen aandacht besteed aan het leerwerk en ze komt dan met een onvoldoende thuis, ja, dan hebben we een ander gesprek met elkaar.
En wat voor gesprek is dat dan?
Nou ja, dat ik toch duidelijk wil maken, ook op de jonge leeftijd die ze heeft op dit moment, 10 jaar, maar dat er toch belangrijke dingen in het leven zijn om ook verder te kunnen komen in het leven. En daar hoort gewoon het leren. Hoort daarbij, dat is een onderdeel. En ik snap me al te goed dat de vrije tijd ook superbelangrijk is. Dus daar moet je echt een goede balans in zien te houden. Maar zeker het gesprek met Milou in dit geval, van dat het niet zomaar is dat we haar aangeven dat er geleerd moet worden.
En vallen prestaties ook wel eens tegen? En hoe ga je daar dan precies mee om?
Tuurlijk vallen prestaties in die zin wel eens tegen, maar dan laat ik dat eigenlijk direct van me afglijden. En als ik gewoon weet van we hebben echt ons best gedaan in de periode dat we moesten leren en het komt er gewoon op dat moment niet uit, dan is het gewoon wat het is. Want wat kun je eraan doen? Je kan het niet terugdraaien. Je moet gewoon vooruitkijken.
En zij gaf net aan van dat het soms ook wel allemaal voor haar een beetje te veel is. Merk jij dat ook? En zo ja, wat doe je daar dan mee?
Voornamelijk zie je het bij Milou in het gezicht. Zij tekent heel erg, dus dan zie je gewoon een bepaalde blauwe ogen. Dat ik denk van, oeh, wat ben je moe. Ze wordt wat stiller en ze is ook wat. Ze heeft een wat korter lontje, dus reageert wat meer kortaf.
En hoe ga je daar dan mee om?
Nou, sowieso hou ik altijd in ogenschouw het spelen. Want tuurlijk is dat heel belangrijk, het sociale. Maar B, is als er een toets is, wat mij betreft, is dat wel net even iets belangrijker. In ieder geval de tijd die daarvoor voor staat. Dus dan wordt er zeker thuis besproken dat er even niet wordt afgesproken. Daarbij probeer ik ook echt wel te zorgen voor voldoende rust. Dus dan maar wat eerder naar bed. Het sporten, daar maken wij eigenlijk niet de keuze om dat af te zeggen. Omdat het maar één keer in de week 50 minuten tennis is. En op de zaterdagochtend is het dan scouting. Maar goed, daar haalt ze ook wel weer positieve en fijne energie uit.
En snapt zij dat? Als jij aangeeft van, nou even rustig aan nu met afspreken. Snapt ze dat?
Nee, want nou ja, dat is ook een beetje de leeftijd. En ik denk ook wel het inwendige wat begint te spelen. Dus ja, dan krijg je een beetje tegendraadse. En dan weet ze het op dat moment altijd net wat beter. En dan moet je proberen dat gesprek even los te laten. Maar goed, op het moment dat ze dan wel begint te mopperen. Ja, maar ik ben zo moe of ik heb hoofdpijn. Dan is het wel van, ja, maar wat heb ik tegen je gezegd?
Herken je dat, Milou, of niet?
Ja, dat herken ik zeker.
Hoe voel je je dan op zo'n moment?
Ja, dan voel ik me aan de ene kant niet vrolijk, maar aan de andere kant denk ik van, ze heeft wel gelijk dat ik moet leren. Want als je dat niet doet, dan kan je een onvoldoende halen.
Hoe ga je om met teleurstellingen?
Soms word ik wel verdrietig, want dan wil je heel graag iets, maar dat gaat dan net niet door of dat mag dan niet. Maar aan de ene kant denk ik dan ook van, volgende keer mag het misschien wel.
En heb je wel eens slechte cijfers?
Ja, dat heb ik wel eens.
En hoe ga je daar dan mee om? Vind je dat lastig of denk je nou, het zal me een worst wezen?
Ik baal dan wel echt van, oh, die kinderen hebben een goed cijfer en ik heb een slecht cijfer. Dan kijk ik er één keer naar en dan doe ik het in mijn tas. En dan leg ik het even weg en dan kijk ik er eventjes niet meer naar. En dan laat ik het gewoon even wegtrekken.
En is dat dan ook echt weg of slaap je er misschien ook slecht van?
Heel soms slaap ik er slecht van, want als ik bijvoorbeeld een 6 heb, dan denk ik al, ja, waarom heb ik nou een 6? Kon ik het gewoon niet beter doen?
Terwijl een 6 is gewoon een voldoende, hè?
Ja, maar ik vind dat wel een slecht cijfer.
Ja? En wat vind jij ervan als zij een 6 heeft?
Dan vind ik dat meer dan prima.
En kan je dan dat ook aan haar overbrengen? Wat zeg je dan als zij zegt van, nou, die 6, ja, dat is eigenlijk niet goed genoeg?
Nou, dan zeg ik, maar dat is gewoon een hartstikke voldoende. En de volgende keer gaan we gewoon kijken of het toch wat hoger kan. En lukt het niet, maar nu ben ik gewoon er heel blij mee.
Vanuit wie in jouw omgeving voel jij de meeste druk? Is dat vanuit school, of vanuit je vriendjes of vriendinnetjes, of vanuit thuis? Waar voel jij dat je denkt, ik moet nog veel beter doen dan die 1-6?
Op school en ook wel een beetje op de BSO.
En hoe merk je dan dat iemand vindt dat jij dat beter moet doen? Bij wie zit die druk dan?
Bij de meester. En dan zegt hij, Milou, ik had echt veel meer van je verwacht. Maar dan zeg ik, ja, maar ik snap dit niet. En ik had al heel veel sommetjes gemaakt. En dan verwacht hij nog steeds meer.
En hoe komt het, denk je, dat hij dat verwacht van jou?
Omdat ik dan meer bezig ben met andere dingen. En omdat ik me dan niet meer zo goed kan concentreren. En dan ga ik niet meer zoveel werken. Ga ik al voor me uitkijken. En dan bij andere kinderen kijken wat hun aan het doen zijn.
En je zei ook op de BSO. Maar hoe ervaar je die druk dan?
Van een vriendinnetje dat ik wel alles echt netjes moet doen. Dus als ik iets teken, dat het wel precies recht moet. En dan denk ik ook van, ik doe mijn best. Ik probeer het zo recht mogelijk te maken. En dan zegt ze dat ik gewoon opnieuw moet gaan proberen.
Wat zeg je dan tegen zo'n vriendinnetje?
Van binnen word ik dan een heel klein beetje boos. Want dan zegt ze dat en dan doe ik al genoeg mijn best. Want die lijn kan dan niet rechter.
Wat vind je daarvan, Mirjam, als je dit hoort?
Ja, sowieso ervaar je gewoon een bepaalde druk in de wereld. Hoe andere kinderen naar elkaar kijken, waar ze bij elkaar op letten. In dit geval kan ik me voorstellen dat dan wordt gezegd. Ik denk dan altijd bij mezelf, ja, probeer bij jezelf te blijven. En dat probeer ik Milou ook mee te geven. Een ander voorbeeld in kledingkeus. Ik bedoel, als Milou iets mooi vindt en ze wil dat graag hebben, dan krijgt ze dat soms en dan trekt ze dat aan en op een gegeven moment zie je dat verdwijnt. En dan denk je altijd van, ja, hoe kan dat dan? Want je wilde het zo graag hebben. En dan ga je ook dat toetsen bij haar. En ja, dan komt er toch vaak uit van, ja, nou, ze hadden toch wel commentaar geleverd. En dan zeg ik altijd van, als jij het mooi vindt, dan moet jij het aantrekken.
Zou social media er iets mee te maken kunnen hebben?
Dat vind ik een hele goeie dat je die benoemt. Dat zeker, want de telefoons die zijn niet meer uit deze wereld te denken. En als je ook inderdaad zelf ziet als ouder waar de kinderen naartoe gaan op internet. En inderdaad ook kijken naar YouTubers bijvoorbeeld. Hoe die eruit zien, hoe die zich bewegen. Ja, je ziet wel een soort van kopiegedrag ontstaan, absoluut.
En mag zij al op social media zitten?
Ja, dat mag zij. Daar hebben wij uiteindelijk zelf een verkeerde keuze in gemaakt. Door best op relatief jonge leeftijd toe te staan dat er een telefoon in huis kwam. Maar op dat moment het idee van dat toestel blijft in huis is te gebruiken voor een spelletje. Dat toestel blijft nog steeds in huis, want dat mag zij niet mee naar buiten of mee naar school nemen. Dat komt pas vanaf de middelbare school. Maar ja, weet je, het internet, daar ga je gewoon niet omheen.
En waarom vind je het een verkeerde keuze?
Ja, ik heb er gewoon achteraf spijt van, omdat ik gewoon ook zie wat social media met het gedrag van je kind kan doen. En ik denk dat als ze daar net iets verder mee in aanraking komen, kun je daar ook veel beter het gesprek al op aangaan, hè, met je kind. En ja, als een kind 7, 8 is, ja, dan kan je aangeven als ouder wat je daarvan vindt en waarom je ergens iets van vindt. Maar de begripsvorming is er op dat moment van het kind uit nog niet. En dat is ook heel begrijpelijk, want ze zijn nog zo jong.
En hoe herken je dat social media eraan bijdraagt dat je anders naar elkaar kijkt?
Ja, dan zie ik van die families die verwennen hun kinderen dan. En dan ben ik bijvoorbeeld aan het shoppen met mama en oma. En dan ga ik van alles wat ik zie en wat ik graag wil, ga ik vragen van, oh, mag ik dit hebben? Oh, mama, mag je dat alsjeblieft hebben? En dan zegt ze nee en dan word ik vanzelf wel een beetje boos.
Omdat je op social media ziet dat dat bij anderen wel zo is.
Ja.
Dat ze het wel krijgen.
Ja.
En kan je je ook iets bij voorstellen dat dat niet altijd kan wat je op social media ziet? Dat dat niet de werkelijkheid is?
Ja, dat kan. Ja.
En toch blijf je dat vragen?
Ja, dat blijf ik het toch vragen, telkens opnieuw. Totdat ik het uiteindelijk een keertje heb gekregen.
En Milou, dan zie jij die andere met bijvoorbeeld op jouw leeftijd al een telefoon. Die heb je nog niet voor buiten.
Nee.
Hoe voelt dat voor jou? Heb je dan het gevoel van, hey, die moet ik ook hebben? Of hoe werkt dat?
Nou, dan zie ik dat en dan stel je voor, ik zou geen telefoon hebben. Dan denk ik, nu moet ik een telefoon, nu wil ik het ook. Want dan zie je kinderen van wat voor spelletjes ze hebben, wat voor filmpjes ze kunnen kijken. Dan denk ik van, oeh, ik ga het vragen, ik ga het gewoon proberen. Maar dan weet ik denk al van het antwoord dat het al nee gaat worden.
En snap je ook waarom je ouders jou nog geen telefoon geven voor buiten het huis?
Nee, dat snap ik nog niet helemaal.
Kan je het uitleggen waarom je dat nog niet doet, Mirjam?
Dat kan ik zeker. Ik vind dat er heel veel gevaren zitten in de mobiele telefoons. Als je gewoon ziet wat kinderen allemaal op het internet tegen kunnen komen, maar ook in het WhatsApp-gebruik, wat ze tegen elkaar zeggen. Ja, en dan eigenlijk gewoon nog niet bewust genoeg zijn van wat het ook met een ander kan doen. In hun beleving kunnen ze een appje sturen en zeggen ze iets, maar dat kan bij de ander natuurlijk totaal verkeerd overkomen. En dat zien ze niet of dat horen ze pas de volgende dag. Nou, en ik vind ook als zij het mee naar buiten neemt, van ja, dan is het toch verder uit zicht bij ons. En ik heb toch graag nog een stukje controle daarop.
En voel je dan wel druk van andere ouders die dan hun kinderen wel al een smartphone hebben gegeven? Of vanuit Milou natuurlijk, die dat dan weer ziet dat andere kindjes dat wel hebben.
Nee, die druk voel ik niet. Ik vraag me alleen gewoon af, die vraag zou ik eigenlijk aan ouders moeten stellen. Waarom zij bijvoorbeeld de keus maken dat een kind van 9 al met een mobiele telefoon op straat mag lopen, TikTok-filmpjes mag opnemen, want dat vind ik ook zo'n medium. Van ja, wat is dan de beweegreden of de keus? Waarom andere ouders wel zeggen van joh, je mag hem meenemen naar buiten. Ja, is het voor hun dan een stukje veiligheid dat ze altijd bereikbaar zijn? Wij wonen in het dorp, de afstand is niet groot en wij vragen ook altijd aan de kinderen van joh, kom je af en toe eens even melden en daar heb je gewoon geen telefoon voor nodig.
Als zij dan zo gevraagd wordt voor een WhatsApp-groep, wat gebeurt er dan?
Nog niet zo lang geleden kwam Milou thuis met dat er blijkbaar een WhatsApp-groep in groep 7 was aangemaakt. De groep waarin zij zit. Dus mama, mag ik daar ook in? Nou ja, goed. En ik ben dan kritisch en ik stel dan de vraag terug van wat is dat dan voor groep? En waarvoor gebruiken jullie die groep? Nou, dan vervolgens kan ze daar op dat moment niet goed antwoord op geven. Dan gaan we gewoon niet in die groep. Gelukkig komt ze dan op een gegeven moment wel naar je toe van nou, ergens snap ik het ook wel. En een aantal dagen later krijgen we ook toch wel een stukje bevestiging van het was gewoon een leuke WhatsApp-groep met een aantal kinderen uit de klas. Maar ja, daar ontstaat dan ook weer een ruzietje in.
En Milou, wat was dan de reden dat je heel graag in die WhatsApp-groep wilde?
Nou, ik wilde wat meer contact maken met mijn vriendinnen, waarvan ik het nummer niet heb. En ook met vrienden. En ik wilde ook wat bijhouden van oh, kinderen gaan misschien naar het voetbalveld. Kan ik dan niet gewoon eventjes mee gezellig voetballen? Of die kinderen hebben dit in het weekend gedaan. Die delen dan leuke foto's, wat ik dan graag wil zien. En dan, die vertellen ook misschien wel dat ze vandaag niet naar school komen. Dat ze ziek zijn, omdat ze iets anders moeten doen. Dan denk ik van, ja, dan had ik er maar beter in moeten zitten. Als ik ouder ben, kan het dan misschien wel.
Want je voelt dan eigenlijk dat als je niet in die groepsapp zit, dat je er eigenlijk niet bij hoort. En dat je eigenlijk niet weet wat er allemaal speelt. Klopt dat?
Klopt een beetje, want wij hebben op school een Kiva-school. Iedereen hoort erbij. Dus als je niet in een WhatsApp-groep zit, je hoort nog wel gewoon bij de groep.
En wat is dan het gevoel dat je dan er echt bij wil zijn? Is dat dan ook druk van andere vriendjes en vriendinnetjes die dan zeggen, je moet erbij, Milou, want anders hoor je er niet bij?
Sommigen zeggen dat wel van, oh, waarom zit je niet in die groep? En dan zeg ik gewoon, omdat ik er helemaal niet aan ben toegevoegd. En zeggen ze, ja, je moet er wel echt in zitten. Maar dan zeg ik, hoezo? En dan geven ze verder geen antwoord.
En hoe voelt dat dan voor jou als je er dan niet in mag?
Dan voelt het als dat ze mij buitensluiten, dat ze daar in die groep gaan roddelen over mij.
Mirjam, vinden jullie als ouders meningen van anderen belangrijk?
Ik blijf heel erg bij mezelf. Daar heb ik een hele duidelijke mening in, een heel duidelijk standpunt. Ik blijf bij mezelf. Ik neem gewoon de normen en waarden mee die ik zelf vanuit huis mee heb gekregen. Nee, als iets voor mij niet goed voelt, dan voelt het niet goed en dan doen we het ook niet. Alhoewel ik dat soms natuurlijk ook wel lastig vindt, omdat je dan ook een reactie terugziet en krijgt vanuit je kind. En dan denk je van, ja, doe je er dan op dat moment echt goed aan? Maar ik wil gewoon niet overal in hoeven toegeven, omdat dat in de buitenwereld of in een ander gezin wel mag of wel wordt toegestaan.
Jullie wonen in een dorp, maar jullie komen allebei uit de stad. Dus je kan denk ik goed vergelijken hoe het verschil is in, nou ja, anonimiteit.
In het dorp heb ik toch het idee, je ligt niet onder een vergrootglas, maar er wordt toch een soort van op je gelet. Want het is een veel kleinere omgeving, dus je komt elkaar veel sneller tegen. Als voorbeeld gaan nu het voorjaar weer in. En je ziet de kinderen dan weer lekker naar buiten komen. Super fijn, maar dan is het zometeen een graad of 18. Volop zon erbij. De kinderen hebben het dan altijd al heel snel van, oh jee, wat is het heet. En dan rennen ze al in hun zwemkleding over straat. Ja, en ik heb daar gewoon als mama zijnde moeite mee. Dat vind ik lastig, want ja, daarvan zeg ik tegen onze kinderen, wel, wij gaan dat niet doen. Het is 18 graden, er staat een windje. Ik vind dat gewoon nog niet zo nodig. Als het 25 graden is, prima, maar hier ga ik niet in mee. Maar goed, dan zie je wel twee teleurgestelde koppies of nou echt hele verdrietige kinderen. En dan denk je wel eens soms van, doe ik hier dan goed aan? Moet ik hier dan toch een stap zetten? Nou, en tot op heden heb ik gewoon voor mezelf gezegd, nee, ik ga die stap niet zetten en ik blijf gewoon bij zoals ik vind dat het bij ons in het gezin gaat.
Hebben jullie nog tips voor andere ouders of kindjes om met prestatiedruk of met faalangst om te gaan?
Blijf vooral bij jezelf en kijk gewoon wat goed voelt en wat je denkt dat goed is voor je eigen situatie. En wat ik eerder zei van, tuurlijk luister wel goed naar anderen. Ik bedoel, blokkeer niet alles. En leg het dan inderdaad voor jezelf op de weegschaal van, ja, zit er toch iets in waarmee je wat zou kunnen? Want ja, weet je, uiteindelijk leer je het ook niet allemaal vanuit jezelf. En heb je ook echt zeker wel je omgeving nodig om de dingen te leren.
Opvoedcoach, psycholoog en trainer Valerie Ritchie is moeder van 3 kinderen. Ze is specialist in positief opvoeden en heeft onder andere onderzoek gedaan naar mediaopvoeding. Hier deelt ze haar tips over. In haar praktijk helpt ze ouders met opvoeden door middel van 1-op-1 begeleiding en het geven van cursussen. Ook is ze bekend van Ouders van Nu, waar ze onderdeel is van het expertteam.
We gaan het hebben over prestatiedrang en sociale druk. Je hebt geluisterd naar de gezinsopname. Wat is jou opgevallen daaraan?
Moeder die geeft meteen aan, het is een druk leven. Een drukke baan, opvoeding van 2 kinderen. En ik denk dat dat iets is waar heel veel mensen in zitten. Daarnaast geeft Milou ook aan van, ik moet zoveel doen. Ik moet leren, ik moet mezelf klaarmaken. En ik vind het wel heel mooi hoe Milou zegt van, ik zou iets minder bezig willen zijn met het afspraken maken met vriendinnen. Daarnaast viel het me ook op dat het een hele relaxte moeder is. Ze geeft aan, prestaties zijn niet het belangrijkste. De inzet, daar gaat het om. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. En uiteindelijk is ook de vraag natuurlijk, wat leert een kind door de ervaringen? Het is vervelend dat het een onvoldoende is qua cijfer. Maar goed, als een kind daardoor zelf leert van, de volgende keer moet ik wat harder ervoor werken. Nou ja, dan is dat toch heel waardevol.
Ja, Milou gaf aan dat zij een cijfer van een 6 zelfs niet goed genoeg vindt. Hoor je dat vaker in jouw werkzaamheden, dat kinderen de lat voor zichzelf zo hoog leggen?
Ja, helaas wel. Ja, eigenlijk wel een beetje verdrietig ergens dat kinderen ervaren dat een 6 niet goed genoeg is. Want een 6 is inderdaad hartstikke voldoende en prima. En wat hier volgens mij gebeurt, ze vergelijkt haar cijfer met het cijfer van andere kinderen. Ze noemt ook haar meester die daar een stukje druk legt, want die zegt van, ik had meer van je verwacht. Nou ja, dat zijn natuurlijk uitspraken, ja, waar een kind niet heel erg bemoedigd en positief van groeit. Denk ook dat dat vergelijken wat kinderen tegenwoordig heel veel met elkaar doen. Die weten precies welke cijfers vriendjes allemaal hebben gehaald en zo.
Waar komt dat door, denk je?
Nou, ik denk dat social media daar ook een stukje een rol in speelt. Ze kunnen het heel snel allemaal met elkaar delen via Snapchat, via WhatsApp. En daardoor zijn ze dus allemaal op de hoogte van hoe ze het doen, wat ze presteren, wat voor cijfers ze halen, wat goed gaat. Vooral die dingen delen ze met elkaar. Dus ze zien een soort ideaal plaatje. Voor sommige kinderen kan dat motiverend werken? Kunnen kinderen denken van, dat kan ik ook. Ik kan dat ook. En die voelen zich daardoor dus gestimuleerd om nog dat extra stukje hun best te doen. Voor andere kinderen kan het ook heel demotiverend werken.
Er zijn natuurlijk ook ouders die zelf veel druk leggen op de prestaties van een kind. Wat zou je die ouders willen meegeven?
Eigenlijk zou ik willen zeggen, pas op met te veel nadruk leggen op echt de prestaties. Want uiteindelijk werkt dat toch snel een stukje faalangst in de hand. Kinderen die zullen misschien bang worden om te vertellen dat ze een onvoldoende hebben gehaald. Of dat iets niet is gelukt. Het kan stress geven, dus eigenlijk toch veel nadelige effecten. Geef ruimte om fouten te maken. Want dat is zo belangrijk voor kinderen. Dat die zien het is oké om fouten te maken. En dat zullen ze het beste leren als jij als ouder ook het voorbeeld daarin geeft. En af en toe vertelt dat je iets fout hebt aangepakt en hoe je het hebt opgelost. Of wat leer je ervan?
Als ouder of kind kan je ook sociale druk ervaren vanuit je omgeving. Je wilt er natuurlijk graag bij horen. En je hoorde ook in opnames dat Milou die wilde heel graag nieuwe kleren die ze per se moest hebben, omdat vrienden die ook hebben. Wat kan je andere gezinnen nog over meegeven? Of heb je hier nog tips in?
Ja, eigenlijk blijf bij jezelf. Dat is denk ik de allerbelangrijkste. Dat zie je ook, dat de moeder van Milou dat zelf ook heel sterk benadrukt. Die kan dat heel goed. Tegelijkertijd zou ik ook zeggen, praat er eens met andere ouders over. Want soms hebben onze kinderen het idee dat iedereen iets van dat ene merk heeft. Of iedereen heeft een telefoon. En als je dan eens met andere ouders erover gaat praten, dan merk je dat niet echt het geval is en dat dat meer de beleving is van jouw kind. Wat ik ook wel nog ouders wil meegeven is, kijk, soms is het niet allemaal haalbaar. Dan heb je snel de neiging om te zeggen van, nee, geen sprake van, echt, dat kan niet. En daarmee voelt een kind zich wel snel ontmoedigd, niet serieus genomen. Dus als je als ouder wel goed kan luisteren naar je kind, kan horen van jij wil dat echt heel graag, de gevoelens kan erkennen en vervolgens kan uitleggen waardoor het misschien niet haalbaar is of samen kan gaan zoeken naar een oplossing.
Nou heb je het ook over mensen die dan het misschien financieel niet kunnen betalen. Moet je dat dan melden? Moet je dan als ouders zeggen ja, papa en mama kunnen niet betalen?
Nou, ik denk dat het goed is als kinderen leren dat financieel soms dingen wel haalbaar zijn en soms niet. Dat maakt dat kinderen leren om financieel een beetje bewust te worden van dat je niet altijd alles maar kan kopen. En dat is ook iets wat ze zelf gaan leren als ze een beetje zakgeld krijgen en dan merken van maar dit kan ik wel kopen en dit niet.
Je hoorde Milou ook praten over het hebben van een mobieltje. Ja. Daarin zijn de ouders van Milou vrij duidelijk. Hè? Je mag hem binnenshuis gebruiken. Buitenshuis vinden we je nog te jong. Maar Mirjam gaf ook wel aan, daar zit ook wel een stukje sociale druk. En ze gaf zelf al aan, misschien moet ik daar eens met andere ouders over gaan praten. Want ik vind het niet normaal dat een kind van 9 nu al met een mobieltje TikTok-filmpjes aan het maken is. Wat zou je daarover kunnen zeggen?
Nou, ik vond het heel mooi hoe de moeder van Milou inziet nu dat ze daar misschien toch te vroeg aan zijn begonnen. Er is een soort trend in Nederland dat kinderen steeds jonger een mobieltje krijgen. En ik ben het heel erg eens met de moeder van Milou dat het een hele verantwoordelijkheid is. Het is een ingang naar een hele grote buitenwereld die veel goede dingen brengt, maar ook echt wel gevaren met zich meebrengt. Dus dat ouders daar heel bewust over nadenken wanneer het moment is. En ik denk dat veel ouders ook die stap zetten omdat ze zien dat allerlei andere ouders hun kind een mobieltje geven. Dus ook daar weer sociale druk voelen.
Wat zou je daarin adviseren dan?
Om zelf bewust na te denken wanneer jij denkt dat jouw kind die verantwoordelijkheid aan kan. En om dan hele goede afspraken te maken met je kind. En dan vervolgens ga je je kind daarin begeleiden. Want ze moeten daarmee leren omgaan. En dat betekent dus soms met je kind even samen kijken. Van, goh, wat heb je nou allemaal ontvangen? Wat vind je zo leuk om te doen? Laat mij het eens zien. Dus dat is echt heel belangrijk. Je kinderen daarin begeleiden.
Wat is een beetje een gebruikelijke leeftijd om zo'n mobieltje aan te schaffen voor je kind?
Ik zie hem steeds jonger worden. Bij onze oudste zoon was het volgens mij nog middelbare schooltijd. En nu zien wij bij onze jongste dochter dat aan de start van groep 7 iedereen een telefoon had. Daar hebben wij toen nog 3/4 jaar mee gewacht. Ik heb inmiddels ook door zelf daar dus in te zoeken met onze eigen kinderen, het idee dat het op zich wel goed is dat ze nog een stukje basisschool met een mobiel te maken hebben, omdat je dan als ouder makkelijker van dichtbij ook betrokken kan zijn. Ik zou ook vooral kijken naar welke verantwoordelijkheid kan jouw kind aan. En in welke fase zijn ze? En de een kan dat al wat eerder aan dan een ander. Wat de ouders van Milou heel leuk hebben bedacht. Eerst een mobiel die gewoon thuis blijft. Dat vind ik een hele creatieve oplossing.
Maar het kan dus wel helpen om ze al binnenshuis, eerder dan de middelbare schoolleeftijd, al te laten wennen dat je meekijkt. Dat is eigenlijk wat je zegt.
Ja. Ja.
En vervolgens heb je het over een stukje veiligheid.
Ja.
Is 8 jaar dan een stukje veiligheid met een mobieltje wat ze dan al nodig hebben?
Volgens mij niet. Nee, en ergens, ja, die veiligheid, als dat het doel is van een telefoon aan je kind geven, dan ben ik daar ook niet helemaal een voorstander van. Weet je, het geeft een stukje geruststelling als ouder. Ik ben constant in contact met mijn kind via die telefoon. Maar goed, ik denk dat ook onze kinderen een stukje moeten leren omgaan met even niet in contact zijn. En hoe pak je dat aan? En goed afspraken maken met je kind. Want dat is denk ik nog een belangrijkere levensles dan het idee, ik kan altijd mijn kind bellen als dat nodig is.
Tot slot, heb jij verder nog tips met betrekking tot dit onderwerp?
Blijf vooral in contact met je kind. En niet zozeer via de telefoon, maar echt contact, in verbinding. Praat erover met je kinderen. Dat is denk ik het allerbelangrijkste.
Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Gezonde Podcast van GGD Gelderland-Zuid. Wil je meer horen? Beluister dan ook onze andere afleveringen van seizoen 1 en 2 over bijvoorbeeld echtscheiding en het praten over emoties.